hele goede dag. Dit is FC Rijnmond met Jacob Biseswar, met Dennis van Issel en met Robert Maaskant. En zoals je ziet, geen Bart Nolles. Bart is ziek, dus ook namens jullie denk ik van harte beterschap voor Bart.
Ja, zeker. Ik heb een berichtje gestuurd.
Oh, dat is aardig. Dat is aardig. Het is een trieste dag, mannen. Charles van der Steen is overleden. Echt, we missen Sparta. Heeft alles gedaan binnen die club. En daar gaan we het later over hebben. Er komt Ruud op jouw plaats, Dennis. Ja. Op de dag notabene dat Leo Beenakker ook is overleden. Exact een jaar geleden. Ja. Een zeer, zeer markant Spartaan.
Rotterdamse iconen allebei.
Zeker. Veel sterkte voor familie en vrienden. We gaan er later verder over praten. Jaco, ja. Ik zag jou een week geleden nog voetballen.
Ik hoop dat je het positief vond.
Het was heel erg goed. Met de Feyenoord Legends.
Feyenoord Legends, ja. We waren op uitnodiging met Feyenoord Legends. We hadden echt een heel aardig team staan. Elamadi, Ali Boussabon, Bruins, noem ze maar op.
Biseswar.
Biseswar,
ook. Was ook erg
Slory.
Goed.
Ja. Het was een mooie pot. Ik heb genoten met al die jongens weer. Kleedkamerhumor. We hebben nog een beetje over Feyenoord gesproken. Over
hoe een beetje.
Gaat.
Het ging alleen maar over Feyenoord.
Ja, omdat het toch wel pijn doet waar we zitten. We staan er nog steeds goed voor. Alleen het doet wel pijn dat we net niet de stap maken naar de tweede plek. Of veiligstellen, zeg maar.
Ja, en ik ken linksbuiters van Feyenoord die het minder doen.
Oh, ja. We speelden wel tegen een man die me oom kon zijn, zeg maar. Dus alle respect. Nee, dat vinden jullie. Ik vind hem niet zo slecht dan als we over degene praten. Als we het
over Sterling?
Over Sterling.
Jij hebt er wel vertrouwen in hem?
Ik heb zeker vertrouwen in hem. Ja. En ik zou ook zeggen waarom. Omdat eigenlijk een speler met zoveel kwaliteit, snelheid, dat komt er altijd niet even uit. Maar de laatste 5 wedstrijden dat hij, denk ik, voor ons over de streep gaat trekken. Dat hoop ik dan.
Wordt de NEC tegen Feyenoord van dit weekend beslissend om plek 2, Robert?
Nee, nog niet. Maar het is natuurlijk wel een ongelooflijk belangrijke wedstrijd om eens een open deur in te trappen.
Nou.
Dit is de wedstrijd van het weekend waarbij Twente dan al gespeeld heeft. Dus die uitslag is bekend. Nou, die komen er ook aan natuurlijk. Maar Feyenoord zal boven zich uit moeten stijgen. Want als je ziet hoe NEC dit jaar ook tegen de topclubs gepresteerd heeft. Niet altijd gewonnen overigens. Maar het zijn allemaal stuk voor stuk heerlijke voetbalgevechten geweest. En of dit Feyenoord zich daartegen kan wapenen, heb ik wel vraagtekens bij.
Er zijn weinig Feyenoord supporters die geloven in een goed resultaat. Jij bent Feyenoord supporter, toch?
Ja, in hart en nieren.
Zeker, ja. Zeker. Dat heb je nooit onder stoelen of banken gestoken.
Nee, klopt. Ik heb wel een iets beter gevoel weer. Ik zit vandaag weer in een goede gevoel, denk ik.
Vandaag weer wel?
Ja, vandaag lekker weer. Nee, ik denk dat eigenlijk zulke teams ligt Feyenoord wel. Nu ook met het beetje inzakken, iets compacter verdedigen. Dat zien we de afgelopen weken. En ik denk dat uit de counter, dan hebben we weer over Sterling. Ik hoop dat Hans Moussa weer erbij kan zijn. Dat we daar echt gevaarlijk in kunnen worden. NEC die altijd open huis speelt eigenlijk. Dus je krijgt sowieso wel genoeg kans om te kunnen scoren. Alleen je moet wel de intensiteit hoog houden. Dus druk blijven geven, met elkaar verdedigen als dat gebeurt. Dan hoop ik wel op een goed einde.
Is talent erbij?
Zeker niet verliezen, denk ik.
Is Valente erbij, Dennis?
Nou, er werd niet echt uitspraken gedaan over wie er wel en niet bij is, omdat er zoveel twijfelgevallen zijn. Maar de berichten die mij bereiken zijn dat Valente voor komende zondag, dat het toch wel een wonder zou zijn als die er dan bij is. Dus het antwoord op die vraag is zeer waarschijnlijk nee.
Okay. Het gekke is dat Robin van Persie het eigenlijk ook nog niet weet of Valente nu wel of niet gaat spelen.
Ik weet het op dit moment echt niet, sorry. Ik zou het denk ik wel zeggen als ik het wel zou weten, maar ik weet het vandaag niet.
Maar dat betekent ook dat hij eventueel zondag wel zou kunnen zijn? Of?
Ja, je kunt het op 2 manieren uitleggen,
ja.
Inderdaad.
Nou, ja.
Ja. Maar ik weet het oprecht niet hoe het ervoor zou staan.
Nee. Is dat toch niet een beetje gek, zeg maar? Er zit tussen seizoen voorbij of zondag wel, er zit dan nog wel iets tussenin wat je over Valente zou kunnen zeggen?
Nou, ik zou je een beetje context geven. Is dat ik de laatste paar jaar eigenlijk niet of nauwelijks meer meedoen tijdens een training. Maar vandaag heb ik dat wel gedaan. Bij het basisteam.
Ja.
Dus dat geeft context over hoe we ervoor staan.
Ja.
Ik heb mezelf in de basis gezet.
Ja.
Uit nood.
Heb jij dat ook wel eens gedaan, Robert? Meedoen met een partijtje op een vrijdag?
Zijn er beelden van?
Ja, zijn er beelden van.
Voor mij niet in ieder geval.
Nee. Jammer.
Jawel, ik heb dat wel eens gedaan. Maar ik speelde centraal. Op het moment dat je dan gewoon echt geen jongens meer van de jeugd erbij kon krijgen op een gegeven moment. Maar je wilde wel 11 tegen 11 spelen. En als centrale verdediger kan je op je 80ste ook nog meedoen, hoor. Dus dat is niet gewikkeld.
Als je zo goed was als jij natuurlijk wel.
Nee, ja. Der Frans noemden ze me dus. Links en rechts buitenkant. Maar als je, het is normaal gesproken natuurlijk niet sterk dat de hoofdtrainer ertussen gaat. Dan sterker nog, in het buitenland, Italië, Spanje, Engeland, dan zou het absoluut onacceptabel zijn dat de hoofdtrainer even nog een partijtje mee gaat doen.
En waarom dan, kan het bij Feyenoord wel dan?
Ja, dat kan ook niet. Maar omdat je dan toch een autoriteit verliest. Op een of andere manier. Dit zal noodgedwongen zijn geweest. En als ik een klein beetje tussen de linies doorlees, dan hoor ik dat Valente misschien wel kan spelen. Want waarom zou hij daar niet anders iemand anders neerzetten op dat moment?
Wat zou die hebben, Dennis? Weet je dat?
Hij viel uit de last van zijn bovenbeen, hè, op een van de openbare trainingen van deze week. Waarmee hij toen al naar de kant ging.
Okay. Ik vind het wel moeilijk als trainer om deze uitspraken te doen. Want stel je voor, we moeten een jonge jongen zetten. En hij ziet ook, hij kijkt ook vandaag naar Teven Raymond.
Iedereen kijkt naar Teven Raymond.
Dat bedoel ik. Ja. Maar wat zou hij dan denken van, ik sta nu niet in de basis. Je hebt wel vertrouwen in me, je spreekt het uit. Maar bij de afsluitende partij zet je me er niet in. Ik als oud-speler zou wel... Zou ik niet prettig bij voelen om de oorlog mee te winnen.
Dus zou het een beetje neigen naar Valente gaat wel spelen.
Ja, dus daar lijkt het
ook
wel op.
Ik denk ook dat ze die keihard nodig hebben.
En kunnen ze zonder hem?
Dan zal hij van. Als hij niet kan spelen, als hij te geblesseerd is, kan hij niet spelen. Zo makkelijk is het ook.
Alleen,
ik hoop alleen niet dat hij dadelijk de opdracht weer krijgt om 23,4 seconden mee mag doen. Van de data-analisten. Hij moet wel fit zijn. En dan moet je de energie, we hebben het net al terecht, Diego zegt al van, je moet energie kunnen brengen in die wedstrijd om simpelweg NEC te matchen. Nou, daar past hij perfect in het plaatje. Alleen als je dan niet helemaal fit bent, dan moet je niet doen.
Ja, dan moet je niet doen.
Ik zit wel vanuit de vraag van Frank, begrijp ik, oké, maar hoe los je het dan voor, kijk, als het niet is, is het er niet. Maar hoe los je het op als je eigenlijk verder dan alleen maar Targeline en Modder op het middenveld over hebt. Dus dan moet je weer gaan schuiven vanuit linies waar het ook al niet overloopt.
Ja,
dus
misschien gewoon een jonge jongen erin gooien die wel op die wel intensiteit toont op de trainingen. Ja, er is al voorproefje op mijn goede vriend Slory, waar we afgelopen weken hebben gesproken over zijn speler.
Ja, je bedoelt Tobias van den Nijlshout.
Tobias dan erin. Is een grote, sterke jongen. Ik denk fysiek kan hij het zeker aan. Loopvermogen, kan een goal maken. En dan gewoon met z'n allen rolleren, zeg maar, op het middenveld. En misschien wordt dat wel de verrassing dan voor deze wedstrijd.
Ja, Slory was echt lovend over hem, hè, daar in die kantine in Epen. Maar ja, zo loven zijn eigen speler natuurlijk. Ja, maar ook Dennis is positief over hem.
Ja, kijk, het lastige is wel, zeker in zo'n wedstrijd, we hebben Twente uitgezien, alweer een aantal weken geleden. Toen stond Kraaienveld noodgedwongen op dat middenveld. Toen waren ook die problemen er. Ja. En dat pakte toen helemaal niet goed uit. En dat is wel het afbreukrisico met zo'n jonge jongen. En niet dat je dat Kraaienveld of nu van de Elshout kwalijk neemt. Maar dit is wel een wedstrijd die je moet winnen. En wil je dan dat risico nemen met iemand die het wel nog moet bewijzen natuurlijk.
Ja. Nou ja, moet winnen. Even een aantekening.
Ja.
Gelijkspelen kan voor Feyenoord ook een resultaat zijn. Hè?
Dat wou ik net
dan hou je het gat namelijk bestaande.
Ja.
En de wedstrijden worden minder en minder. Ik denk dat voor Feyenoord op dit moment een
Twente
gelijkspel...
Twente komt dan wel ook weer nog dichterbij. Hè? Dus
die moeten we eerst, dat die winnen.
Die moeten we eerst nog even winnen. Maar Feyenoord zou denk ik helemaal niet ontevreden hoeven te zijn met een gelijkspel.
En hoe is het met Ahmed Hortsiets?
Ja, is ook dus lastig te zeggen. Die horen bij dat lijstje van twijfelgevallen waar Van Persie het over heeft. Hè. Ik denk dat je Reed daar misschien nog in kan scharen. Want die, als je het positief insteekt, die traint wel weer mee. Hè. Er valt echt nog geen zinnig woord over te zeggen. Het enige wat je natuurlijk al kan voorstellen met het belang van deze wedstrijd. Feyenoord zal natuurlijk alles aan doen om, wanneer dat verantwoord is, die spelers die hij allemaal noemt, om die klaar te stomen voor deze wedstrijd. Ja. Ja.
Is alles wat niet fit is, kan gewoon wel lekker uitlopen toch op zondag hier?
Ja, ook tijdens een marathon.
Ja.
Gewoon een kilometer of 42.
Ja,
lekker uitlopen. Eerder een straftraining.
Beetje duurvermogen opdoen.
Denk jij dat het eind van de blessuregolf nu in zicht gaat komen, nu Casper van Eyck zich ermee gaat bemoeien?
Ja, dat vind ik een mooie stelling.
Ik vind het cynisch. Dit zou Bart nou nooit doen op deze manier. Die vraag.
Nee,
dat is een beetje
een
jammer.
Ik slaai nu even een beurtje over.
Een mooie cynische vraag. Zeer gerespecteerd. Casper van Eyck? Nee, natuurlijk niet. Dit zit veel dieper dan alleen maar even één iemand toevoegen. En Feyenoord blijft maar toevoegen. Ik ben heel benieuwd hoe dat op de HR-lijst op een gegeven moment... volgens mij valt hij over de tafel heen. Hoeveel mensen daar inmiddels bij zijn gekomen dit jaar. Maar laten we in ieder geval vooropstellen... de doelstelling waar Van Persie mee gestart is... om te zeggen, we gaan minder blessures hebben dit jaar. Heb ik ooit een keer opgevangen. Mm-hmm. Dat is mislukt.
Dat is mislukt, ja. Ja. Misschien dat hij daarom erbij is. Op de persconferentie vandaag ligt er Van Persie ook toe waarom Van Eijk dus die medische staf van Feyenoord gaat helpen.
Nou, Kasper, daar heb ik ook nog mee samengewerkt als speler. Kasper, die heeft een heel groot netwerk. Dat is een grootheid in zijn wijkgebied. En die kijkt mee en die helpt mee. Op basis van zijn ervaringen, op basis van zijn kennis, is dat alleen maar goed.
Ja, weet je, en dan heb je Dick Advocaat heb je erbij en dan heb je Kasper van Eijk erbij. En het zijn allemaal waanzinnige kundige mensen, begrijp ik helemaal. Maar het is ook simpelweg een disqualificatie van de staf die er dus nu is.
Wat gaat hij doen?
Ja, dat
advies geven.
Advies.
Ja.
Dingen bekijken en misschien specialisten aanstellen. Stemmen,
die, ja. Waar hij van vindt dat het beter moet.
Ja, maar wel 5 hele belangrijke wedstrijden voor Feyenoord. Hè? Want wel of geen, want dan gaan we het nieuwe, hoe noemen ze het ook weer nu tegenwoordig? De
Project Champions League.
Ja, ja. Ja. Het Project Champions League. Als dat niet zou lukken, dat is natuurlijk dramatisch voor de club. Als ze geen Champions League zouden spelen zonder die inkomsten, ja, dan is echt een heel erg mislukt seizoen.
En ik denk dat het ook meespeelt, Frank, om over dit seizoen heen te kijken. In die analyse van wat gaat er nou mis, wat moet er nou anders? Want volgens mij is bij heel de club iedereen wel van doordrongen. Dat de oplossing dus nog niet gevonden is en dat die nog wel gevonden moet worden. Ja, daarin kan deze know-how en Van Persie zegt niet voor niets. Hij heeft ook tal van andere contacten, hè, waarin je weer mensen aan elkaar kan koppelen om dit probleem richting volgend seizoen wel echt op te lossen.
Maar is het ook niet een heel klein beetje een zoethoudertje? In januari krijg je Del en Sint-Just erbij, in februari Sterling, in maart Advocaat, in april nu Van Eijk. In mei is het misschien een functie voor Robert Maaskant.
Oh, ik zie Cor Pot ook nog staan. En dan is zijn nieuwe knie erin.
Maar zeg je Advocaat, zeg je Pot ook natuurlijk. Maar snap je wat ik bedoel? Of ben ik dan weer cynisch?
Ja. Vind ik in dit geval een beetje wel. Laten we ze afgaan. Die eerste, er waren defensieve problemen. Zijn niet even succesvol, allebei, Del en St. Juste. Maar ja, daar moest iets in opgelost worden. Sterling, stonden de mensen op het vliegveld. Jij was er nog bij. Die waren aanvankelijk best wel positief voordat we hem zagen spelen.
Wel fit.
En kijk, als je
hij was niet fit.
Maar nu begint hij. Is niet geblesseerd geraakt in de periode.
Hij is nog steeds niet fit.
Ja, maar nu is de 4e, 5e wedstrijd achter elkaar, dus...
Sorry, maak je verhaal af?
Sorry. Nee, jij zegt alsof dit een beetje stuk voor stuk afleidingsmanoeuvres zijn. Maar als je niet ingrijpt als club zijnde, dus niet die hulp voor Van Persie erbij, niet nu op medisch gebied, ja, dat zou ook weer niet goed zijn.
Daar ben ik wel met je eens, want je kan het van 2 kanten bekijken. Je kan het als een disqualificatie zien. Je kan ook zien van ze doen er in ieder geval alles aan om het wel voor elkaar te krijgen. En dat valt ook te prijzen.
Ja. Heb jij dat filmpje gezien van een minuut of 18 over de...
Ik wou zeggen filmpje. Ja. Ik heb in de bioscoop wel eens films gezien die duurden korter.
Maar van de performance en de medische staf.
Ja, ik heb het gezien.
Een beetje ongelukkig moment, dat Feyenoord daar nu met zo'n video komt.
Ja, omdat het is, voor de duidelijke mensen die het niet hebben gezien, het is een soort uitlegvideo van hoe de medische en performance staf van Feyenoord werkt. Veel clubs krijgen dat podium om te laten zien hoe zij werken. Dus Feyenoord heeft daar ook aan meegewerkt. Alleen inderdaad met de timing, de blessurecrisis waar je nu in zit. Ja, kijk ook de reacties onder het filmpje. Het staat op YouTube en op andere social media. Ja, iedereen reageert op diezelfde manier. Het voelt een beetje ongepast. Met het momentum waarmee Feyenoord dit inkijkje geeft, natuurlijk nu er op dat vlak zoveel misgaat bij die club.
Zullen we trouwens anonieme posters van op social media niet al te serieus nemen, alsjeblieft?
Nee, dat klopt. Maar het geeft wel iets aan qua gevoel van hoe die landt als je op dit moment ermee komt.
Ja. Daarom heb je ook geen social media, Robert. Ja.
Nee, klopt.
Nee. 21 jaar geleden, rond deze tijd, toen was jij trainer van Willem II.
Ja.
Je speelde een aardig wedstrijdje. Bekerfinale tegen PSV.
Ja.
Wat weet je daar nog van?
Nou, bijna alles. Want een bekerfinale vergeet je gewoon niet meer qua wedstrijd. We gingen er kansloos af uiteindelijk tegen een fantastisch PSV.
4-0.
Met Van Bommel, Cocu, noem ze allemaal maar op. Hiddink was daar trainer.
Maar veel interessanter, hoe leefde jij toen met Willem II naar die wedstrijd toe?
Wij hadden toen al Europees voetbal gehaald, want we wonnen de halve finale van Ajax. Dus we waren al gekwalificeerd voor Europees voetbal. Dat was natuurlijk, het feest was al geweest eigenlijk. Ja, dan gaat het echt alleen maar om de finale. En daar zijn we met, ik denk, een dag of 4 mee bezig geweest. Ik heb toen allerlei filmpjes laten maken van supporters. Die heb ik nog in laten vliegen naar het hotel toe. We hebben er echt iets bijzonders van gemaakt. Om in ieder geval zeker te weten, alle toeval was uitgesloten. We waren tactisch goed voorbereid. Jongens waren er klaar voor. En ik denk tot en met, ik weet niet wanneer de eerste goal precies viel, vlak voor rust volgens mij, denk ik dat we goed weerstand hebben geboden.
Maar nam jij gas terug?
In de rust was het al klaar, moet ik zeggen, toen ik binnenkwam. Toen
nam jij gas terug in die week ervoor? Weet je wat NEC nu mogelijk
gaat doen? Nee, je neemt geen gas terug, want iedereen wil spelen. Dus de trainingen, juist de intensiteit van trainingen gaat omhoog, omdat iedereen zich wil laten zien. Iedereen wil starten. Het zijn allemaal topsporters, die willen allemaal beginnen. En dus nee, dat vond ik absoluut niet. Wat ik wel bij NAC heb gezien, een keer of 3-4 de halve finale gespeeld, naar de finale toe, dat de wedstrijd daarvoor waren er wel jongens. Ik heb nog een keertje Rob Penders uit bij Heracles. Ja, die dacht even, we moesten doen zaterdag of zondag bij Heracles spelen en de woensdag daarna bij Twente. En die heb ik moeten wisselen. Terwijl dat was mijn aanvoerder, de fantastische speler. Maar die liet zich aan alle kanten voorbij lopen. Die dacht, als ik maar geen rood krijg of niet geschorst ben dadelijk of geblesseerd.
Hoe was jij als speler? Want jij hebt ook wel eens een bekerfinale meegemaakt.
Ja, ik heb een paar gespeeld ook. Nee, wat Robert zegt, gewoon gas geven. Ja? Ik stond dan vaak wel in de basis, gelukkig. En dus dan wil je wel je plekje veilig spelen. En sommige jongens die ik ook de afgelopen 2 maanden minder speelde, die zag je wel die week echt volle bak gas geven. Dus
vergis je ook niet, voor NEC, voor Feyenoord is dat Champions League behalen superbelangrijk in financieel opzicht. Maar voor een club als NEC, het geld wat je nu in de Champions League binnenhaalt, dat is wereldveranderend voor een club als NEC.
Jawel,
dat is
afgelopen...
die zijn daar echt wel van doordrongen, dat als ze dat kunnen.
Het is geen tastbare maandag, prijs, maar... Dennis, zat hier Ali Boeksebon op jouw plek. De nummer 10 van afgelopen vrijdag bij de Legends. Ja, de man die jouw assist gaf. Maar die zei, ik zou liever de beker winnen, een tastbare prijs, dan tweede worden. Zou je daar ook voor kiezen?
Wel een hele moeilijke. Ik zou persoonlijk denken voor Champions League.
Dat is toch voor de premie of?
Nee, gewoon de podium. De Champions League blijft speciaal. Als je nu ook weer de afgelopen weken hebt gekeken. Dat zijn toch wel, kom je tegen Liverpool misschien, tegen een topteam uit Engeland. Dat zijn toch wel de wedstrijden waar je als jonge jongen voor droomt.
Als jij, Frank, als je wel eens bij Willem II of Heerenveen komt. Ook die kwalificaties voor de Champions League die zij hebben behaald, die staan daar gewoon in de galerij ertussen voor dat soort clubs. Dus ik geloof echt niet in dat de beker belangrijker is dan plek 2.
Nee, maar de legacy,
beker staat er ook natuurlijk.
Voor de legacy van de club is de beker belangrijker. Ja. Dat is echt een tastbare prijs. Maar Ernest Stewart zat laatst bij mij in de podcast. En die zei nog, die man heeft alles meegemaakt, WK's gespeeld, weet ik veel allemaal. De eerste keer, en dat weet jij ook, de eerste keer die hymne horen van de Champions League op dat veld, dat is voor ieder jongetje is dat een droom. En als je daar dan staat, en ik heb het zelf ook gelukkig mee mogen maken, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch dat je daar staat en je hoort dat de Champions. Nou, jij kan nog mooier zingen dan ik. Maar weet je dat...
En dat was ook niet moeilijk.
Als je dat eenmaal gaat halen, dan dat zou geweldig zijn.
Hoe zou jij NEC aanvliegen als Feyenoord? Zou je dan volle bak gaan aanvallen of juist inzakken en dan een resultaat halen? Ja, Utrecht heeft dat gedaan, hè? En 2 keer gewonnen als enige.
Fortuna ook.
PSV ook. Die PSV heeft natuurlijk vol gas gegeven.
Maar die gingen niet inzakken. Utrecht en Fortuna gingen echt inzakken.
Utrecht deed natuurlijk... ik pak dan de wedstrijd van PSV even erbij hoe ze dat deden. Dat zou voor Feyenoord ook kunnen. Ik vind het heel moeilijk met de groep. En daar zal Robin van Persie nu ook tegenaan lopen, tactisch gezien. Want op het moment dat je meegaat in het tempo en het enthousiasme en het energie van NEC, is NEC daar simpelweg beter in over 90 minuten. Ja. Want die zijn het gewend en zijn gewoon fysiek beter. Simpelweg. Als je helemaal terug gaat zakken, dan moet je wel diepte in je spel kunnen houden. Dan moet je ook je lopende mensen hebben. Nou, we hebben het net al over het middenveld gehad. Ja, als Valente niet kan spelen, heb je daar eigenlijk geen diepgaande middenvelder. Dan moet je nog naar je zijkanten gaan kijken. Kan Sterling dat brengen, ja of nee? Nou, dat vraag ik me oprecht af. Ueda heeft natuurlijk ook niet echt die diepte. Dus de wapens die Feyenoord zou moeten hebben om ideaal tegen NEC te spelen, die hebben ze eigenlijk niet. Dus moeten ze andere listen verzinnen.
Welke dan?
Ja, ik denk inderdaad dat ze wat compacter zullen moeten spelen tegen NEC. En lang op balbezit moeten spelen in een uitwedstrijd. Ja. Daar zullen ze van moeten hebben. Balvast zijn.
Wie is je favoriet, Diego?
Feyenoord. Wordt wel lastig.
Dat zeg je alleen maar op basis van gevoel en sentiment. Er is bijna niemand. Ik vraag het je wel, maar...
Hij moet zo de stad nog in hier.
Nee. Ik heb toevallig rebellen. Nee, ik hoef de stad niet in. Nee, waarom ik dat zeg is gewoon... We zijn een grotere club. We stralen niet altijd elke wedstrijd uit. Maar dit zijn wel de wedstrijden waar je als speler wel weer kan laten zien hoe goed je bent. En NEC zit eigenlijk in een... wat je net zei over de bekerfinale. Dus zij gaan misschien... de eerste kwartier niet zo hard. Dus dan denk ik dat ze wel genoeg
gas maken. Kun je dat gebruiken, Robert, als motivatie richting het team? Want iedereen duwt NEC richting die favoriete rol. Veel complimenten, dat zou wel misgaan voor Feyenoord. Dat is echt het sentiment. Kun je dat nou gebruiken of is dat praat vanaf de zijkant?
Nee, dat kun je wel degelijk gebruiken. Maar ik denk niet dat Robin van Persie zo in elkaar zit. Ik denk niet dat hij zich in een underdog-positie laat praten. Dat hij wel zijn spelers het vertrouwen zou geven.
Want inderdaad, hij kreeg op de persconferentie ook die vraag. Is Feyenoord nou de underdog en daar wilde Van Persie niet aan?
dat vind ik wel een goeie, ja. Dat is ook wel apart hoe dat dan werkt, hè. Zijn wij de underdog? Dat vind ik wel heel moeilijk om over mijn stoel te krijgen. ik beeld het me even in, maar ja, dat wil ik niet zeggen. Het zou wel een hele bijzondere en een unieke wedstrijd worden. En dat komt ook door de speelwijze van NEC. En dat is ook wel weer leuk, toch? Dat je daar tegenaan loopt. Vaak zijn die wedstrijden, die gaan alle kanten op. En ieder team die moet zich daar wel tegen wapenen. Dus wij ook. En dat is een hele grote uitdaging voor ons.
Wat wil je vragen?
Of Gijs Smal fit is.
Nee, ik zat even te denken aan Smal en Bos. Want kijk, op het moment dat je tegen NEC speelt, dan kom je eigenlijk het beste uit. NEC wil doordekken. Dat op het moment dat je mensen aan de zijkant hebt lopen die naar binnen toe sprinten, als je geen diepgaande middenvelders hebt, dan zijn dat de mogelijkheden die je kan hebben. Dus dat je je middenveld druk bezet, lang op balbezit speelt en dan de mensen van de zijkanten in laat sprinten tussen de backs en de centrale verdedigers. Ja, ik zie al dat je afgehaakt bent, maar Diego volgt me nog wel.
Ja, zeker. Ja.
En dat zijn momenten, op het moment dat je dan snel dat kan spelen en goed je diepte kan zoeken, daar is NEC kwetsbaar. Dus vandaar zou met Bos iets hoger in een positie. Die heeft wel die drive bijvoorbeeld.
En Hartje Moes, hij is dan ook wel lekker als hij meedoet natuurlijk.
Ja, ik ben er wel deels eens. Maar
nee, je bent er niet mee eens.
Ja, dan speel je volgende keer niet bij de rebellen. Dan weet je het vast.
Ook nog, doe je er ook alweer mee. Ongelooflijk.
Nee, ik vind bijvoorbeeld als je bij NEC kijkt waar hun zwakke punten liggen, is eigenlijk de wingbacks. In het mooie voetbal heet het wingbacks. Dat zijn officieel gewoon buitenspelers. Alleen die heel vaak hoeven de buitenspelers van hun niet terug. Dus ik zal met mij twee backs, dan weet ik niet wie hij daar backs gaat zetten, gewoon heel hoog op het veld. Laat hun maar achter de backs aanlopen en minder aanvallen. Dus dan hou je al de twee rechts en links wingerback van NEC. Die zijn de beste dribbelaars van de Eredivisie. Waarom zou je die in hun kracht laten spelen? Dus in de opbouw, allebei de backs heel hoog. Zij moeten helemaal terug. En dan ben ik wel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.
Het probleem van die vleugelspelers van Feyenoord is natuurlijk een gebrek aan rendement.
Nee, dus de vleugelspelers niet. Die gaan naar binnen. Maar de rechts- en linksback van Feyenoord spelen heel hoog op het veld.
Maar hoe ga je ervoor zorgen dat die vleugelspelers weer gaan scoren? Je hebt ook wel eens een periode gehad dat je even wat moeilijker scoorde.
Dus gewoon blijven doen. Vertrouwen geven. De trainer moet ze vertrouwen geven. Op de training misschien een extra afwerkvormpje na de training met ze. Gewoon continu blijven afwerken. En dan gaat de bal wel een keer goed vallen.
Heb je gelijk, trainer?
Ja, kijk, succesbeleving voor spelers is altijd belangrijk. Dingen die en iedereen kan kritisch zijn, hè? En dat is zeker het Feyenoord-legioen, is dat ook nog wel eens. Maar als trainer kan je daar niks mee. Robin van Persie kan hartstikke goed vinden dat zijn spelers op vlakken niet goed genoeg zijn. Maar één, kan hij dat nooit zeggen naar buiten toe. Want dan valt hij zijn spelers af en dan wordt hij zelf ook afgemaakt. En twee, moet hij altijd bezig zijn om die gasten weer succes te laten beleven. Dus in partijvormpjes neerzetten waar ze veel in die situatie komen. Lekker afwerken. En we hadden het net even over Sterling. Hebben we al eerder genoemd. Sterling moet degene zijn die straks die ene of twee beslissingen maakt in wedstrijden. Nou, NEC zou zo'n moment kunnen zijn waar die net eventjes wel naar binnen toe komt, balletje in de verre hoek krult en waardoor ze dan met een gelijkspel of winst weggaan. Dan heeft hij zijn waarde gehad.
Het is wel een beetje gebaseerd op hoop, hè? Dit.
Het is allemaal gebaseerd op hoop. Maar we worden ook wereldkampioen bij Nederlands elftal.
Oh, is dat het?
Is ook gebaseerd op hoop.
Ja. Ik vind hem wel van Persie tenslotte in het Feyenoord gedeelte. Hij maakt wel een wat meer ontspannen indruk, hè, de laatste weken.
Ja, dat is eigenlijk sinds dat advocaat erbij is gekomen dat je dat wel merkt. In ieder geval in deze momenten ook. Hè. We zijn niet op het veld erbij en hoe het in de kleedkamer eraan aan toe gaat. Maar...
Ja. Je mag op gaan staan Dennis. Nou. We gaan plaatsmaken, althans jij gaat plaatsmaken voor Ruud. Want ja, we zeiden het al eerder, het is een treurige dag vandaag. Charles van der Steenen, Sparta-icoon, is overleden vandaag op 78-jarige leeftijd. Hij heeft zoveel functies bekleed binnen Sparta. We hebben hem ook zo vaak geïnterviewd, maar zelden ging het over hemzelf. Tot 11 jaar geleden. Toen kreeg hij uit de handen van toenmalig burgemeester Abu Talib de Erasmusspeld. Omdat hij heel veel heeft betekend, ook voor de stad Rotterdam. En toen konden we ook eindelijk weer eens Charles van der Steenen horen over zichzelf.
Dames en heren. Bravo!
Dat is een man die 35 keer de marathon heeft gelopen bij wijze van spreken voor Sparta. En niet alleen voor Sparta, maar daarmee ook door het verbinden van heel veel bedrijvigheid aan Sparta. Ook het algemeen Rotterdams belang heeft gediend. En daarom verdient hij ook dit speltje.
Je had moeite, hè, om je tranen te bedwingen.
Het is heel emotioneel natuurlijk. Hè. Dus, het is mijn club. Je leven, 35 jaar, dat is ook bijna een half mensenleven. En dan is het geweldig dat dit je zo ten deel valt. Dus ik ben echt super, super.
Ja, goed. Wat betekende hij voor Sparta?
Alles. Ik noem hem de oerspartaan der oerspartanen.
Ja?
Ja. En dat is mooi dat ook niet-spelers van het eerste elftal kunnen uitgroeien. Bij Feyenoord heb je Gerard Meijer, ook nooit een minuut gespeeld. Ook een oer-Feyenoorder. Charles van der Steenen, een oerspartaan, jaren 80, 1980 begonnen. En zoveel functies bekleed. En zo belangrijk geweest voor deze club, nog steeds.
Maar je zit naar dat filmpje te kijken en het raakt je volgens mij. Ja. Wat raakt jou het meest dan?
Dat het een wereldvent was. Echt. Iedereen mocht Charles. Jij kent hem ook, hè? Je
vader ook, ik ken hem ook. Hij is ook bevriend met mijn ouders. Ja. Of was bevriend met mijn ouders. Ja. Je hebt heel weinig mensen in de voetballerij die door iedereen geliefd zijn.
Ja.
En daar hoort hij bij. Ik zei net al, een Sparta-legende en een boegbeeld voor de club geweest altijd. Maar hij was er ook altijd, ook na zijn pensioneren. Altijd als ik bij Sparta ben, was hij daar ook.
Ja.
En in welke rol dan ook, hè? Want altijd vriendelijk, altijd even een glimlach.
Hij begon als administrateur, commercieel medewerker, technisch directeur, bestuurslid, daarna ambassadeur. Zoveel dingen gedaan, maar het mooie is, toen hij in 1980 begon, Sparta trok niet zo heel veel toeschouwers. En hij haalde een optreden van de toen nog niet zo heel bekende, maar toch wel populaire André Hazes naar het kasteel voor Sparta PSV. Sparta speelde voor 5000 mensen en toen zaten er 30. En toen André Hazes klaar was en de wedstrijd begon, was de helft al weer naar huis. En sponsoring werd ingevoerd, 81-82. Sparta had de eerste shirtsponsor van Nederland. De Efteling, hoe kom je erop? Sparta heeft gewoon jaren met de Efteling gespeeld. Dat regelde hij.
Ja. Wat heb je zelf met hem meegemaakt?
Ja, kijk, het is geen geheim. Ik ben Spartaan. En ik ben omroepen geweest omdat hij mij daarvoor vroeg.
Okay.
En ik presenteer het Rood-Wit Man en Vrouw diner. Dat is een sponsording geworden. En dat regel ik met mensen van Sparta, onder andere Lindy en Dave. Maar ook met Charles. En ik heb zoveel contact met hem. Wij zijn zo Spartaans en met ons nog vele meer. Maar hij steekt er wel een stukje bovenuit. Deze man gaan we zo ontzettend missen.
Rouwbanden denk ik toch tegen PSV.
Rouwbanden, minuut stilte. Meer dan terecht. En laten we niet vergeten dat deze man zijn vrouw verloren is in het Sparta-stadion. Nel, tijdens een wedstrijd van Sparta. En daarna hertrouwde en die vrouw ook verloren is een jaar geleden. En dan nu zelf aan een slopende ziekte. Helaas zijn 79ste verjaardag op 7 mei niet haalt. Dit is een hele, hele zware klap voor Sparta.
Ja, dus nogmaals namens ons allemaal hier bij Rijnmond enorm gecondoleerd. En heel veel sterkte aan familie en vrienden. Diego, aankomende zaterdag is het Sparta tegen PSV. Er komt de kampioen naar het kasteel.
Ja.
Vind je dat je een erehaag moet maken?
Ja, zeker. Vind ik wel. Uit respect voor wat ze hebben gepresteerd. Beste team van Nederland. Als topsporter naar andere topsporter vind ik dat wel hoort. Ik hoop dat ze dat gaan doen.
Heb jij dat wel eens gedaan? Of werd er een erehaag voor jou gemaakt?
Ja, andersom. Toen ik een keer kampioen werd in Griekenland, toen moesten wij naar Olympiakos. Daar werd het niet echt gehanteerd. Dus
nee.
Kregen meer bier over je heen. Dus,
Vind je ook niet erg, toch?
Als het in mijn mond komt, dan... Nee, ik vind wel dat dat hoort in de sport. Het is gewoon respect naar elkaar toe. Er kan maar één kampioen zijn, die vecht het heel jaar ervoor. En dan moet je ze wel respecteren als dat zo is.
Jij was bij het feest van PSV in Eindhoven. Althans, ik heb weer een van jouw vele podcasts gehoord. Ja. Was het een groot feest? En zijn ze nuchter, denk je weer, morgen?
Nou, dat toen niet in ieder geval. ik was daar inderdaad om verslag te doen van dat festijn. Met veel mensen gesproken ook. Maar wat je bij PSV merkte, ze hebben enorm van die dag genoten. Ze hebben daar enorm tegenaan zitten hikken ook. Want ze waren echt bang dat het als een nachtkaars een beetje uit zou gaan. Mm-hmm. En na dit feest, ik vroeg het aan Rob Maaster, assistent trainer onder andere. Kunnen jullie weer opladen? Ja, nee, even 2-3 dagen zijn we er even af. Maar daarna gaan we ons gewoon weer richten op wat we goed kunnen. Dat is voetballen met z'n allen. Het zal echt wel ietsje minder worden, denk ik, bij PSV. Ja, en ze zullen ook, Peter Bos zal ook zo verstandig zijn om af en toe een aantal jongens de kans te geven die misschien wat minder gespeeld hebben. Wat jongere jongens erbij gaan zetten. Maar PSV is nog steeds by far de beste club van Nederland dit seizoen. Dus daar krijgt Sparta zijn handen vol aan.
Ja, wel een belangrijk potje, Ruud.
Jazeker.
Want als Sparta verliest, wat best zou kunnen natuurlijk van PSV, en je hebt Utrecht Telstar en Groningen tegen Go Ahead. Ja, met een beetje pech zijn je gewoon weer tiende.
Ja, ik ben ook blij dat het niet de kampioenswedstrijd is. Vorig jaar was het de kampioenswedstrijd, hè, Sparta-PSV. Het jaar daarvoor PSV-Sparta als kampioenswedstrijd. Ik ben blij dat het nu niet het geval is, want je weet bij kampioenswedstrijden dat gaat vaak de kampioen er met de buit vandoor. Ja. En die feestjes worden maar zelden verpest.
Nou, laat fijn dat bij Excelsior.
Ja, dat is een van de. Het is een uitzondering. Ja, hopelijk is die roes er nog inderdaad. En staat Sparta op scherp. Want het moet gewoon.
Ja, over moed gesproken. Excelsior. 1 punt uit de laatste 7 wedstrijden. Ja. Na de winterstop alleen bij NAC gewonnen.
Nee, dat is een probleem. En ik denk dat voor Excelsior. Overigens is de positie voor Excelsior niet zo raar. Hè? Dus daar hoeven ze niet over panieken te raken. Want ze wisten dat van tevoren. Excelsior heeft het geluk dat de ploegen daar omheen, en dan praat ik over Telstar, die enorm bewierookt worden, maar nog steeds op een hele slechte, gevaarlijke positie staan. NAC is dramatisch. Eigenlijk is alleen Heracles echt afgehaakt. Maar de rest doen al die ploegen, doen onderin nog mee voor degradatie. Dus het is te hopen voor Excelsior dat ze boven komen drijven. Het is niet gek, nogmaals, verwachtingspatroon is gewoon dat ze bij die onderste 5 terechtkomen in die competitie. Dat is ook heel normaal met de mogelijkheden die ze hebben.
Ja, maar nu tegen PEC Zwolle, die heb jij van het weekend gezien. Ja. Jij was erbij in Deventer.
Nou, als Zwolle speelt zoals afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles speelde, dan geef ik Excelsior een goede kans. Want dat was echt dramatisch hoe die zich. Daar waren aangetekend dat die hadden 1,5 uur in een hok gezeten. Met respect voor de kleedkamers in de Vetkampstraat. Maar dat is natuurlijk best lastig als je 1,5 uur door je eigen supporters opgesloten zit en je hebt daar niks. Je kan niet even op een massagebank staat er. Maar als je thuis speelt, dan kan je nog je eigen ding gaan doen in zo'n stadion. Weet je wel, maar dat konden zij niet. En dat heeft 100% meegespeeld.
Ja. Ze kunnen niet scoren, hè, Diego? Als je kijkt naar wie er gescoord heeft. Najox heeft er 8 gemaakt. Yegoyan 4, Sagre 3. Ja, dat zijn allemaal geen aanvallers.
Ja, dat is het grote probleem van Excelsior, denk ik. Ze begonnen wel heel sterk, volgens mij, die NAC Breda dus. Alleen ze hebben te veel kansen nodig om te scoren. Ook uit de counter niet. Een beetje geluk mis je. Vaak ook naast net niet. Dus ook een beetje kwaliteit natuurlijk, want dan sta je niet op die positie. Alleen voetbalwet is ook weer, dat weet Robert ook weer, als je als PEC Zwolle, je moet iets weer goed maken. Dus die gaan er wel volop.
Snap jij dat het zo rustig is bij Excelsior, Ruud?
Ja, dat zie je de club ook.
Ja, vind je het mooi?
Ja, wat Robert zegt is toch niet gek dat Excelsior laag staat. Dan hadden we verwacht dat ze linker rijtje zouden staan.
Nee, maar als je al zo lang niet wint, je had zo weinig punten.
Dat is toch mooi dat in de voetbalwereld toch nog clubs zijn waar het gezond verstand zegeviert. Nou, daar is Excelsior de één van, mooi. Ja,
okay.
Want laten we vooral Ruben den Uyl niet de schuld geven.
Nee, maar dat doen we toch ook niet?
Maar vaak leidt onrust tot het kijken naar trainers. Ja. En laten we dat vooral bij Ruben den Uyl niet, want dat is gewoon een fantastisch talentvolle trainer.
Ja. Het is zondag weer een nationale feestdag in Rotterdam, Robert.
We gaan weer rennen met z'n allen.
We gaan weer rennen.
Ja. Ja. Leuk.
Heb je dat wel eens gedaan?
Zeker.
Marathon gelopen?
Ik heb de marathon gelopen, ja.
Van Rotterdam?
Ja, ik heb als sportman vind ik dat je een aantal dingen. Ik heb vechtsporten gedaan en dan wil je.
Ja, daar zijn filmpjes van. Hè?
Dat was een andere sport. Maar ik vond ook dat ik als sportman de marathon moest gelopen hebben. Dus dat heb ik inderdaad. Ik heb eigenlijk alle klassiekers bijna in Nederland gelopen. Ook de 7 Heuvelen lopen en dat soort dingen
die
allemaal.
Heb ik ook gedaan.
Dam te Dam lopen. Ja. Er zijn gewoon een aantal klassieke lopen. En ik kon vroeger goed lopen, kan ik helaas niet meer. Ik had graag een keertje Rotterdam gelopen, maar dat zit er echt niet in.
Iemand die vaak op jouw stoel zit, want het is natuurlijk jouw stoel en een beetje die van Harry, is Geert in de Oude. Die heeft hem ook gelopen en dan na de marathon, ja, dan, dan zeg je, ja, dat, dat raak je dan hè, als je de marathon hebt gelopen.
Dat was zwaar.
Ja, dat is niet te zien. Ja.
Nee, een beetje emotioneel zelfs.
Ja, waarom?
Weet ik eigenlijk niet. Meer omdat ik altijd tegenaan heb gekeken om dat een keer te doen. En nou, nou is het gelukt. Ja, ik heb niks te presteren of zo. Maar ik denk dat het vooral een overwinning op jezelf is. Maar je hebt gered.
Ja, klasse man. Hey, super trots op je.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, zo zie je me niet zo vaak.
Vanaf 8 uur aankomende zondag bij ons op de radio. Alles over de marathon. En natuurlijk ook heel veel aandacht voor het voetbal uit onze regio. En vanaf 2:30 zijn we er ook op tv. En dan aankomende maandag weer FC Rijnmond. Hopelijk met Bart. Bart, snel beter worden, jongen. En dan willen we jullie bedanken. Jacob bedankt, Ruud bedankt, Dennis ook natuurlijk. En jij, Robert. We zijn er dus maandag weer. En hopelijk dan ook weer met Bart. En vergeet niet om lekker naar Rijnmond te kijken en te luisteren tijdens de mooiste, tijdens de marathon zondag. Dag.